Goedemiddag, u hier in de kerk en ook u die thuis betrokken bent bij deze dienst. Namens de twee kerkenraden, die van de Nieuwe Kerk hier in Kampen en die van de Christelijke Familie, de Ebenezerkerk hier in Kampen, heet ik u allemaal heel hartelijk welkom. Ik stel voor dat we nu eerst staande een moment van stilte in acht nemen, de voorbereiding op deze dienst. Wij verwachten in deze dienst onze hulp van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en eeuwig leeft en nooit loslaat het werk waar hij aan begon. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we samen de Heere God gaan loven met een loflied, Psalm 8, waarin we de Heere God loven om wie hij is in zijn schepping, zijn macht in zijn schepping. Psalm 8, vers 1, 2, 3 en 6. Zullen we samen bidden om de zegen van de Heere God in deze dienst. Heere machtige God, wij eerden u met ons lied. We zongen hoe u op een geweldige manier, imponerend, uw naam hebt uitgeschreven over de aarde. En het lied dat we zongen, de dichter van dat lied dacht aan uw scheppingsmacht. Hij wijst op de sterrenhemel en de maan die daar schijnt. Of als nu het nog niet donker is en we kijken nu naar boven, de lucht, de zon die staat te stralen. Of de kracht van de wind zoals we die gisteren even meemaakten. Heren, tekenen van uw macht, want u hebt alles gemaakt met wijsheid. Misschien hebben we in de afgelopen weken ook wel gelegenheid gehad om op reis te gaan en elders gebieden te bezoeken die ook imponerend waren vanwege het natuurschoon. En dan klinkt de lof op naar u. Hoe heerlijk hebt u uw naam op aarde uitgeschreven. Op een nog wel zo imponerende manier hebt u dat gedaan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die naam, Jezus, Redder, zal de kern waarin u uw macht en uw heerlijkheid laat zien. Sterker dan de dood. Hij, God uit God, licht uit licht, mens geworden. Om ons. Want uw grootheid staat tegenover onze kleinheid. Tegenover onze zonde. Maar u vindt ons zo kostbaar als mensen. En u haat die zonde zo, dat u zelf in uw Zoon gekomen bent. En zo uw naam hebt bekendgemaakt, uitgeschreven op de aarde. Die naam die nog steeds verkondigd wordt, ook vanmiddag hier in deze dienst. In uw naam, Heer Jezus, zijn we bijeen. En zo mag met recht deze dienst een eredienst aan u genoemd worden. Zoals u geëerd wordt in uw schepping, de hoge hemel. Zo mag ons samen zijn ook een eer aan u zijn. Heer, laat dat zo zijn. In het lied dat we zingen, in het gebed dat we uitspreken, het geloof dat we belijden, de gaven die we geven voor uw dienst, ook in het luisteren. Dat wij stil worden en ons laten imponeren door wat u te zeggen hebt in uw woord. Heere, spreek zo tot ons. En wij luisteren. Om Jezus wil. Amen. Ik weet niet of u dat ook wel eens hebt, dat je in de Bijbel zit te lezen. En ineens stuit je zo op een tekst, of op een woord. En je fronst even je wenkbrauwen. En je botst er eigenlijk op dat je afvraagt, wat betekent dat nou eigenlijk? Hoe kan dat hier zo staan? Je leest maar door. Want er zijn allerlei redenen. Je kunt het allemaal niet onderzoeken op dat moment. Daar heb je geen gelegenheid voor. En toch, je blijft dat wat haken steeds. Nou, ik heb dat regelmatig gehad nu toe. Met Efeze 3 vers 21. Omdat die tekst, die komt steeds terug als we het avondmaal vieren in het formulier. Dan is er op een gegeven moment de lofzegging aan de tafel en dan wordt in dat formulier worden de woorden gebruikt uit onder andere Efeze 3 vers 21 dat aan God de eer toekomt in de kerk en in Christus Jezus. Ja, elke keer als ik dat dan voorlees, als we avondmaal vieren, had ik even zoiets van de eer aan God in de kerk en in Christus Jezus. Wat zou dat nou betekenen eigenlijk? Wat bedoelt Paulus daar nou eigenlijk? Zo'n zomerperiode is dan even zo'n mooie gelegenheid om, als je niet met allerlei series bezig bent en niet met de catechismus als dominee, om zo'n tekst eens even te pakken. Om een stukje nieuwsgierigheid bevredigen en daar eens wat meer naar te kijken. Wat zou dat nou betekenen? Nou, die gelegenheid heb ik gepakt en ik hoop u daarin deelgenoot te maken van die woorden van Paulus, wat dat nou betekent. En ik lees nu even Efeze 3, vanaf vers 8. Dan val ik midden in de brief van Paulus natuurlijk, die hij schrijft, maar tot en met 21. Er is ook een berijming gemaakt van dit gedeelte, gezang 95. We zingen daarvan na de lezing vers 1 en vers 3. Paulus schrijft daar aan de Efeziërs: aan mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidense volken de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. En voor allen in het licht te stellen hoe het geheim, dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van alle dingen, verwezenlijk wordt. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Naar het eeuwige voornemen dat hij ten uitvoer heeft gebracht in Christus Jezus onze Heer. Door onze eenheid met hem hebben wij vrijelijk toegang tot God. Door ons geloof in hem mogen we daarop vertrouwen. Ik vraag u dan ook om de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want dat leidt tot uw luister. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, ja, de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God. Aan hem, die door de kracht die in ons werkt bij machte is om oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus, van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we zometeen naar de preek het evangelische lied, een loflied zingen. 374, drie coupletten. Eer aan God in de gemeente en in Christus Jezus. Dat is de tekst. En ik vroeg u zo net in het algemeen of u dat wel eens tegenkomt als u de Bijbel leest. Dat je dan zo'n tekst leest of een woord en zegt, hey, wat betekent het eigenlijk? En dat je nieuwsgierigheid wordt gewekt. Maar als je dit nou zo hoort, eer aan God in de gemeente en in Christus Jezus. Misschien denk je dan ook wel, nou, wat is daar nou eigenlijk moeilijk aan? Eer aan God in de gemeente. Er staat toch gewoon dat de gemeente God eert. De kerk die God de eer geeft. Dus de gemeente is het subject en ze eert God. Zoals wij dat nu op dit moment eigenlijk doen. We zijn hier bij elkaar in een eredienst. En Paulus, die dat zo zegt aan het eind van dit hoofdstuk, dat is een lofzegging. Hij bidt God, hij spreekt een lofzegging uit. En dan op een gegeven moment eer aan God in de gemeente. Die roept eigenlijk de gemeente daartoe ook op, met die woorden, om dat te gaan doen. Om het te zijn tot eer van God, om hem te loven in de liederen, in het belijden van het geloof, het volgen van de Heer Jezus. Dus, dat is toch eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Eer aan God in de gemeente. Eer aan God door de gemeente. Op zich, het voorzetsel wat daar gebruikt wordt, twee keer, in het Grieks, kan beide betekenen. In de gemeente en door de gemeente. Dus, misschien, ik kan me best voorstellen dat u zoiets hebt, dat is misschien wel typisch zo'n dominees dingetje, die weer problemen gaat zitten maken. Nou, om mezelf een beetje te verdedigen, dat ik niet zomaar spijkers op laag water loop te zoeken, dat er toch wel iets met deze tekst aan de hand is, en dat ook in de verre geschiedenis terug daar toch wel iets mee geweest is, ook als het gaat om die vraag, wat betekent het nou eigenlijk, wat bedoelt Paulus daar nou eigenlijk? Er zijn hele oude tekstversies van de Efezebrief, van deze tekst, waarin het woordje en, eer aan God in de gemeente en in Christus Jezus, dat woordje en is weggelaten. En dat er dan vertaald wordt iets in de zin van eer aan God in de gemeente door Christus Jezus. Als je de herziene statenvertaling bij je zou hebben en zo meegelezen hebben in die vertaling, dan zie je dat zo vertaald staan. En dat viel me net ook toen we die berijming van Jan Wit zongen, gezang 95, die vat het ook in die zin op. Eer aan God in de gemeente door Christus Jezus. Dat woordje en weg, want het kan toch eigenlijk niet dat de kerk, de gemeente en Christus Jezus zo op één lijn naast elkaar worden gezet. Eer aan God in de gemeente en in Christus Jezus. Alsof het twee dingen zijn. Gelijkelijk aan elkaar, net volwaardig aan elkaar. En dan ook nog, dat eerst de kerk wordt genoemd, eer aan God in de kerk, en daarna pas Christus wordt genoemd. Dat kan er. Dus toen zijn er, met overschrijven, bij het, hoe is dat gegaan in de tekstgeschiedenis, zijn er geweest die dat woordje en hebben weggelaten. En dan de vertaling van maakt, zoals de herziene statenvertaling ook heeft gedaan. eer aan God in de gemeente door Christus Jezus. Om een verschil aan te geven. Maar dat staat er niet. En dat is zojuist het punt ook wat het wat lastig maakt. Eer aan God in de gemeente. En als je dat dan interpreteert als en door de gemeente. Hè? Maar dan het vervolg. Hoe moet je dat dan lezen? Dat er dan wordt gezegd gelijkwaardig en in Christus Jezus. Kijk, dat God door de kerk wordt geëerd, ja. Maar door Christus wordt geëerd. Christus, de Zoon van God, God uit God. Die de hoogste plaats heeft gekregen. De troon van de Vader. Hem alle eer. Dat Hij God moet eren. Of Christus is juist zelf God. De Zoon van God die geëerd moet worden. En niet Christus moet God eren. Daar gaat het hier niet over. Degene die hier een lofzegging uitspreekt, die God prijst, dat is Paulus. Hij roept de gemeente op en Christus op om dat te doen. Dat zou het dan zijn. Maar wat staat hier nou? Wat bedoelt Paulus nou? Eer aan God in, door de gemeente. Op één lijn met in Christus. Nog een beetje eer, dat woordje. Dat weet u misschien, hoop ik nog wel. Ik heb het al eerder uitgelegd. Eer is het gewichtige van God. Hè? Dat wat gewicht geeft, waar je trots op bent. Je eer is je status. Waar je mee voor de dag wil komen, waarmee je wil imponeren. Dat is het woordje wat gebruikt wordt. Wij imponeren vaak door ons bezit, hè. Je kunt een ander imponeren met een mooie dure auto die je hebt. Of het huis wat je hebt. Het salaris wat je verdient. Dat zijn onze eerdingen. In het hoofdstuk 3 van Efeze, lees je dat woordje 3 keer. Woordje eer. 2 keer gaat het over de eer van God. Dat is in vers 16. Dan gaat het over de rijkdom. Ik zal het even voorlezen in de vertaling van de NBV. Vers 16. Mogen hij, God, vanuit zijn rijke luister. Luister. Dat is dat woordje eer. Een andere vertaling voor eer. Majesteit. Daar waar God mee imponeert. Daar heb je hem. De rijkdom van Gods eer, heerlijkheid. De tweede keer dat het over God gaat, Gods eer, dat is onze tekst, vers 21. Hè? Aan hem de eer, de luister. En 1 keer, en dat is vers 13, daar gaat het over de eer van de gemeente van Efeze. Daar staat, Paulus schrijft dat, ik vraag u om de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u. Want dat leidt tot, dat is tot luister, tot eer van u. Paulus zit, als hij dit schrijft, gevangen. Hij is opgepakt, in afwachting van een proces. Omdat hij verkondiger van het evangelie van Jezus Christus is. Het is hem verschillende keren overkomen. En dan schrijft hij, het feit dat ik gevangene ben, dat ik gevangen zit, is tot jullie eer, gemeente. Daar kunnen jullie trots op zijn. Daar kunnen jullie mee voor de dag komen. In tegenstelling tot dat ze de moed zouden verliezen. Dat kan heel vreemd op ons overkomen als je dat zo hoort. Dat Paulus dat als iets van eer aan de gemeente voorhoudt. Trots zijn om de gevangenschap van je leider, van je geestelijke leider. Je zou zeggen, dat is toch eerder een reden om je te schamen als gemeente. Als dat bekend wordt. jouw stichter, degene die jou geestelijk voedt, dat die nu in de gevangenis zit. Dat zal dan, die zal wel weer op zijn kerfstok hebben. En dat hou je dan maar liever stil. Maar Paulus zegt, laat dat een eer voor jullie zijn. Maar iets waar je trots op bent, dat ik gevangene ben. En dat is vaker wat Paulus schrijft in brieven. Dat dat niet een schande is om gevangene voor Christus te zijn, maar juist ook trots op te zijn. Want, en dat is de betekenis die erachter zit, het is een bewijs dat Paulus in de voetstappen van de Heere Jezus, die hij verkondigt, treedt. Ook zijn meester, de Heere Jezus, onze Heere Jezus, moest lijden. Het beschimpt om wat hij zei en wie hij was. Hij moest uiteindelijk zelfs een kruis dragen. En de Heer Jezus heeft zijn volgelingen daar ook voor gewaarschuwd. Ik een kruis dragen, dat zal betekenen dat ook jullie kruisdragers zullen zijn. Maar wees daar trots op. Het is een bewijs dat je mij volgt. En zo kan Paulus dus aan die gemeente schrijven. Het feit dat ik gevangen zit, dat ik lijd om jullie. Wees er trots op. Dus tot eer van jullie. Nou, drie keer dat woordje eer in dit hoofdstuk voorkomt. In onze tekst gaat het over de eer van God. Aan God alle eer in de gemeente. Als je de Bijbel doorleest, kom je verschillende redenen tegen waarom God geëerd moet worden. Waarom God respect verdient. God verdient respect vanwege zijn scheppingswerken. We hebben Psalm 8 net gezongen. We hebben meer psalmen. Die hoog opgeven van de machten, de scheppingsmacht van God. Hoe kunstig hij alles gemaakt heeft. Psalm 139. Waar het gaat over ons mens zijn. Hoe wij gevormd zijn in de moederschoot. Dat God je daar geborduurd wordt, dat woord wordt gebruikt. Zo imponerend machtig is God. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel, de maan en de sterren, Psalm 8. God wordt geëerd vanwege zijn wijze regels die hij geeft. Zijn geboden. Psalm 19 en Psalm 119, die zingen daarvan. Eer aan God. De wijsheid uit zijn mond. Of God is verdient respect, en daar mag je trots op zijn, op wie hij is, in wat hij laat zien in de geschiedenis van zijn volk Israël. Die machtige bevrijdingsdaden, bijvoorbeeld van slavenvolk. Door de woestijn, eerst door de Rode Zee, naar de woestijn, naar het beloofde land gebracht. Daarin toont God zijn macht, zijn genade ook, zijn geduld met dat volk, eer aan God. En in het Nieuwe Testament de kern waarom God geëerd moet worden. De opstamming van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat zelfs de dood geen tegenstander voor onze God is. Dat hij sterker en machtiger is. De dood overwonnen. Jezus leeft. Onze verlosser. En dan in onze tekst, bij die reden die ik net noemde, waarom God geëerd moet worden, ook deze reden. Eer aan God in de gemeente. Door de gemeente. Zoals God indruk wekt met zijn scheppingsdaden, met zijn verlossingsdaden, met opwekking van de Heer Jezus uit de dood, zo wekt God ook diepe indruk met zijn gemeente. Dat is de bedoeling van deze woorden. In die lofverheffing van Paulus. God die trots kan zijn, die respect verdient, die imponeert. Door zijn kerk. Die er is. Nou gemeente, dat zou je toch zelf niet bedenken. De kerk als reden, als oorzaak dat God geëerd wordt. Als je het rijdende zeilen in de kerk bedenkt. Als je voor de geest haalt de berichten die zo in het nieuws verschijnen over de kerk. Dan zou ik toch eerder zeggen dat de kerk een blamage is voor God. Dat God niet geëerd wordt als het over de kerk gaat, maar juist die naam van God naar beneden wordt gehaald. Wat ziet Paulus in de kerk wat wij niet zien? Waar was die gemeente aan wie die schrijft, die gemeente in de tijd van Paulus, was die beter dan de kerk van vandaag? Nou, soms, als je, ik denk even aan Handelingen 2, het begin van die kerk, als het gaat groeien in Handelingen, dan lees je daar ook, hè, dat opvalt. Die liefde onderling, die verbondenheid, dat mensen hoog opgeven van, ja, van de God die door die kerk geëerd wordt en beleden wordt. Maar ook in de Bijbel is vaak de kerk geen reden om hoog op te geven van God. Aan de gemeentes waar Paulus zijn brieven aan schrijft. Nou, er is vaak heel wat aan de hand. Dat blijkt wel uit die brieven. Vaak de reden voor Paulus om te schrijven. Dat er heel veel aan mankeert en dan moet hij corrigeren. Hij moet ze vermanen en waarschuwen. Hoe kan het dat Paulus toch aan die Efeziërs schrijft dat de kerk de trots van God kan zijn? De kerk reden kan zijn dat God gerespecteerd wordt. Nou, gemeente. Daarvoor moet je bijvoorbeeld naar wat Paulus schrijft in vers 10. Ik zal het nog eens voorlezen. Daar staat: zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers, alle machten in de hemelsferen. Gods eer wordt bekend in de veelkleurigheid van zijn wijsheid. Als Paulus dat daar zo noemt, dan raakt dat de kern van die brief. Want Paulus schrijft in deze brief over Gods verrassende move die hij gemaakt heeft door ook niet-Joden te betrekken bij de God van Israël. Paulus noemt dat in deze brief een geheimenis, een mysterie. Iets wat God eeuwenlang al in petto had, dat hij dat zou gaan doen. Dat hij na eeuwen van beperking tot alleen Israël ook een keer een moment zou geven dat de grenzen zouden openbreken. Dat andere volken erbij zouden mogen horen. Dat is altijd Gods bedoeling geweest, verborgen gehouden. Maar nu, zei Paulus, nu is dat werkelijkheid geworden. En Paulus zegt al van zichzelf, en daar mag ik een schakeltje in zijn. Ik mag een apostel zijn die dat evangelie, die goede boodschap, juist ook aan die niet-Joodse volken mag verkondigen. Jullie horen erbij. Samen met Israël, het volk van God. En de gemeente van Efeze, hoe je die schrijft, is daar een voorbeeld van. Bestaat veelal uit niet-Joodse mensen. Maar ze mogen er helemaal bij horen. Dat dus, gemeente. De eer van God, de grootheid van God, wordt zichtbaar in het internationale, het grensoverstijgende van zijn wereldwijde gemeente. Alle verschillende volken wereldwijd. Vandaar dat Paulus schrijft in dat 10e vers over Gods veelkleurige wijsheid. Veelkleurig. Allerlei schakeringen, zegt de NBW-vertaling. Wel mooi. Je hebt er misschien op vakantie iets van gemerkt als je in het buitenland was. En je ging naar op zondag naar een kerkdienst. In Frankrijk, Duitsland, waar ben je geweest? En dat ging dan misschien heel anders aan toe. Dan wij hier gewend zijn. Maar je proefde er iets van dat wereldwijde. Anders. Maar de ene God. In zijn Zoon, de Heer Jezus, werd geëerd. Nou dat. En dat dus ook naast de Joodse mensen. Ook de niet-Joden er nu allemaal bij mogen horen. Zegt Paulus. Daaruit blijkt Gods geweldige verzoenende kracht in Christus. Want eeuwenlang heeft er de scheiding gelopen tussen Joden en niet-Joden. Maar schrijft Paulus, die muur is nu afgebroken. Al die verschillende mensen worden in de kerk bij elkaar gebracht. Ze zijn één. Christus is onze vrede, schrijft Paulus. Maar dat is het wat Paulus bedoelt als hij aan het slot van dat hoofdstuk, in die lofverheffing, dan op een gegeven moment zegt, eer aan God in de kerk, door de kerk. Die kerk die in al zijn verschil wereldwijd één is en waarin de verzoening in Christus zichtbaar wordt. Deze tekst heeft heel veel te zeggen over de eenheid van de kerk. We hebben altijd de neiging om daar tekort aan te doen, aan die veelkleurigheid. Het is een mooi woord, het klinkt ook mooi, hè, maar we hebben er vaak moeite mee. Ja, toch? Je ervaart toch bij jezelf ook wel eens die gedachte van, het moet niet al te bont worden allemaal, hoor. Het moet wel een beetje in mijn straatje passen. Paulus schrijft dan ook dat hierin God groter is dan wij. God is bij machten, schrijft Paulus, om oneindig veel meer te doen dan wij denken of vragen. Hij heeft nog veel meer in petto. Verrassends. God is bij machten om verschillen die wij onoverbrugbaar achten. Of mensen die wij onverenigbaar met elkaar denken te zijn. Dat God die bijeenbrengt. In zijn gemeente. En dat is het. Dat is Gods eer. Wat vind ik het dan ook goed geplaatst. Dat in dat formulier van het avondmaal. Als daar een lofverheffing wordt aangeheven. Dat daar dan deze woorden worden geciteerd. Met die bedoeling, het avondmaal, waar het zichtbaar wordt. Die veelkleurige eenheid. Zeg maar het kernmoment in de kerk, als je samen aan de tafel zit. En jij bent zo, en jij bent zo. Je bent helemaal verschillend. En we delen allen hetzelfde brood en dezelfde beker. Daar wordt die eenheid zichtbaar. Geloofd zij God. Gemeente, deze lovende woorden van de apostel bepalen ons bij de geweldige betekenis van de kerk. Ze is als het ware de kroon op het hoofd van de koning. Het is een lofprijzing op God. Efeze 3. Maar omdat in die kerk die eer van God zichtbaar wordt, is zij dus ook van geweldige betekenis. Ze is het lichaam van Christus, schrijft Paulus. Nou, met je lichaam kun je indruk maken. Ze is de bruid van Christus, zegt de Bijbel. Nou, een bruid, dat is de eer van een bruidegom. Daar is hij trots op. Bruidegom Jezus. Daar pronkt hij mee. Geweldige betekenis van de kerk. Wat dus ook betekent. Dat als je de kerk minacht. Of als je denkt dat jij de kerk niet nodig hebt. Dan doe je jezelf tekort. Want dan moet je het allemaal zelf uitzoeken. En dan zit je misschien eens een keer in de Bijbel te lezen voor jezelf. En dan stuit je op zo'n tekst. En dan is er misschien eens wel eens een keer die gedachte. Hé, wat betekent dat eigenlijk? Maar ja. Als je niet naar de kerk gaat. Dan is de kans ook klein dat je een dominee tegenkomt. Die dan zoiets eens een keer gaat uitleggen. Je moet allemaal zelf doen. Je doet jezelf tekort zonder de kerk. Maar bovenal, gemeente. En ik hoop dat je dat goed gezien hebt vanmiddag. Bovenal. Doe je dan tekort aan de eer van God. Die was wonderlijk. Ook in de gemeente. Door zijn kerk. Geëerd wordt. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere, machtige God, alle redenen om uw naam te prijzen en u groot te maken. Omdat u deze wereld zo geweldig mooi geschapen hebt. Omdat u uw zoon gegeven hebt. Het meest kostbare. Om onze schuld te verzoenen. Omdat u uw belofte gegeven hebt, Heer Jezus, dat u komt en alles nieuw zult maken. Maar ook dit. Dat u, tot op de dag van vandaag, Heer Jezus, uw gemeente samenroept. Dat die er is. Hier in deze wereld. In zijn veelkleurigheid. In allerlei culturen, in allerlei landen. Al die mensen die samengebracht worden rondom dat ene woord van u aan uw tafel. Ook dat als reden om hoog op te geven van u. Heren, meteen buigen we beschaamd het hoofd. Omdat wij als kerk het er vaak niet naar maken dat men hoog van u opgeeft. Heere, vergeef. Vergeef onze bekrompenheid. Vergeef als wij vaak nog in hokjes denken. Vastzitten aan hoe wij het gewend zijn. Hoe wij denken dat het moet. Heere, neem ons mee in de ruimte van uw denken. Waarvan we weten dat het altijd groter en meer is dan wij vragen en kunnen bedenken. Maar, Heere, vervul ons met uw geest. En laat uw kerk wereldwijd één zijn. Zegen alle initiatieven, ook als instituten, kerken als instituten, met elkaar in gesprek zijn, samenwerking zoeken. We danken u voor de samenwerking die wij als gemeentes ook mogen ervaren en beleven. En dan bidden we voor heel uw kerk wereldwijd. Heere, geweldig om dat te bedenken. Maar ook als een roeping te ervaren. Om u zo alle eer te geven. Heere, zo zendt u ons ook weer uit. Paulus mocht het verkondigen. Hij was er diep van onder de indruk. Zo mogen wij ook apostelen, gezondenen zijn. Om met woorden en in daden uw liefde te laten zien. Die onmetelijk is in zijn lengte en breedte en diepte. Maar als we dat als uw volk zo samen allen doen. Dan wordt er iets van zichtbaar. Dat u uw wereld niet loslaat. Uw mensen niet loslaat. En dat u blijft roepen en nodigen om zich bij die gemeente te voegen. Heere, zo komt u alle lof en aanbidding toe. Vader, Zoon en Heilige Geest. Nu en voor altijd. Amen. Wij mogen ook tot eer van God onze gaven nu gaan geven. En na het zegengebed over de gaven zingen we opnieuw een loflied, Psalm 145, vers 1 en 2.
Ik wil met jullie een zegen vragen over onze gaven. Geprezen zijt gij, God, schepper van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze gave ontvangen. Aan u dragen wij op wat is ingezameld, het werk van onze handen. Maak het voor ons en voor allen tot leeftocht op weg naar uw koninkrijk, voor nu en altijd. Amen.
Gemeente, laten we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof belijden, waarna we ons avondlied zingen met evangelische liedbundel 172. Dat is een berijming van het Lutherse avondgebed. En ieder van u spreekt in zijn en haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. De derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En het eeuwige leven. Gaat u heen in vrede, gemeente, dragende en ook uitdragende God zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.